God is tegenwoordig, God is in ons midden, hoorden we zojuist. En in die wetenschap willen we ook bij elkaar zijn vanavond, hier in de ontmoeting. We willen met elkaar luisteren naar liederen uit het liedboek. We willen met elkaar lezen uit de Bijbel en samen ook tot God bidden. U allen en jullie allemaal van harte welkom in deze dienst. We hopen een goede en een fijne dienst met elkaar te hebben. En ook vanavond spreken we uit dat we onze hulp verwachten van de Heere onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen nu gaan luisteren naar Psalm 91... Heil hem wien God een plaats bereidt in zijn verheven woning. Hij overnacht in veiligheid bij een almachtig koning. Ik zeg tot God, gij zijt mijn schild, mijn toevlucht en mijn veste. Op u vertrouw ik, Heer. Gij wilt voor mij altijd het beste. Psalm 91, daar willen we naar gaan luisteren. We zullen nu samen bidden. Trouwe God en Vader, dank u wel dat we hier weer bij elkaar mogen zijn, dat we mogen luisteren naar de woorden uit uw woord en hoe wij die in ons leven kunnen toepassen, hoe wij daaruit kunnen bestaan en geloven. We willen u vragen of u uw geest in onze harten wilt leggen, zodat we uw woorden begrijpen en eruit kunnen leven. Want uit onszelf zoeken we u niet altijd. Er zijn er momenten dat we u juist terzijde schuiven. En daarom bidden we u, Heer, wilt u zelf tot ons spreken. Wilt u het zwijgen verbreken met uw stem. En maken dat onze harten worden geraakt. En dat daarin het geloof zal ontstaan en mag groeien, telkens weer. Wilt u zijn met ons allemaal door uw kracht en door uw genade. Leer ons door uw woord de weg te gaan van het eeuwig leven. Vergeef ons onze schuld en geef ons het goede. Geef ons uzelf, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In zijn naam bidden wij u ook. Amen. We lezen vanavond uit Matteüs 13, vers 24 tot 36. Matteüs 13, vers 24 tot 36. En daarna luisteren we naar lied 765 uit het nieuwste liedboek. Gij hebt met uw brede gebaarden de mensen gestrooid uit uw hand en in de seizoenen der jaren volmaakt gij uw oogst op het land. Wij groeien de aarde te boven, wij rijpen in weer en in wind, totdat gij in garven en schoven de mensen tezamen bindt. En als gij ons brengt in uw schuren ten tijde der eeuwigheid, o laat ons het dorsen verduren waarmee gij het graan onderscheidt. Lied 765, na het lezen van Matteüs 13 vanaf vers 24. Jezus hield hun een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer van het huis vragen: Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde: Dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tegen hem: Wilt u dat wij er het onkruid tussen uitwieden? Hij antwoordde: Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: Wiet eerst het onkruid, wint het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. Hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van een mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken. Hij vertelde hun een andere gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem, die door een vrouw met 3 zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was. Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte. Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet: Ik zal het woord nemen en spreken in gelijkenissen. Ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting der wereld een geheimenis was. Tot zover. Dan gaan we nu luisteren naar het kinderverhaal. Dat gaat vanavond ook over het gelezen gedeelte. En we luisteren daarna naar lied 923. Wil je wel geloven dat het groeien gaat Klein en ongelooflijk als een mosterdzaad dat je had verborgen in de zwarte grond en waaruit een grote boom ontstond.
Koren en onkruid. Lisa heeft een moestuin. Samen met haar mama heeft ze vorige week zaadjes in de grond gestopt. Daarna hebben ze met een grote groene gieter water gesproeid en nu is het wachten. Elke ochtend na het ontbijt vraagt Lisa of ze naar de moestuin mag. Ze wil zo graag kijken of de plantjes al zijn gegroeid, maar helaas, Lisa ziet alleen nog maar zwart zand, net als in het begin. Wat duurt dat lang, zeg, zegt Lisa verdrietig tegen haar mama. Ach, lieverd, dat is lastig, hè, wachten, antwoordt mama. Maar God heeft even tijd nodig. Hij moet tegen de zaadjes zeggen dat ze mogen gaan groeien. En de zon moet de grond warm gaan maken. En wat kunnen wij doen, Lisa? Lisa denkt heel hard na, maar ze is toch nog een beetje verdrietig. Daarom weet het antwoord niet. Boos schopt ze tegen een steentje aan. Ze is zo boos dat ze wel kan huilen. En dan druppen de tranen over haar wangen. Er zijn zoveel tranen dat ze niet kan zien waar ze loopt. Kleng, kling, boem. Daar ligt Lisa languit op de grond. Ze kijkt achterom. Waarom viel ik? Denkt Lisa. Oh, ze is gevallen over de gieter. Natuurlijk. Zaadjes hebben water nodig. En als God geen regen geeft, dan mag Lisa de zaadjes regen geven. Blij pakt ze de gieter op, veegt het zand van haar knietjes en loopt naar de kraan. Een paar dagen later hoort de mama van Lisa heel hard gejuich. Waar komt dat geluid nou weer vandaan, denkt ze. Ze loopt naar de moestuin. Daar ziet ze Lisa springen van plezier. Mam, mam, kom snel. Ik zie iets groens. Lisa en haar mama zitten gehurkt bij de moestuin. Kijk nou, dat is leuk. Zie je, Lisa, als je maar lang genoeg geduld hebt. Laten we eens kijken wat voor plantjes we zien. Tussen de kleine sprietjes staan ook andere kleine plantjes. Het plantje heeft stekels. Het lijkt op een klein prikplantje, zegt mama. Dat heet onkruid, Lisa. Deze heeft kleine stekeltjes. Wat zullen we ermee doen? Ik ga hem er echt niet uithalen, hoor. Dat doet pijn aan mijn vingers, antwoordt Lisa. Lisa ziet haar mama nadenken. Als we dat plantje eruit halen, dan trekken we de goede plantjes er misschien ook uit. Dat lijkt me geen goed idee. We laten de goede plantjes eerst maar even groeien. Dan trekken we het onkruid er later uit, als ze allebei wat groter zijn. Even later zitten Lisa en haar mama binnen met een kopje thee. En ze nemen er een koekje bij. Weet je, Lisa, begint mama, in de Bijbel staat ook een verhaal over onkruid en goede plantjes. Alle mensen mogen verhalen horen over de Heer Jezus. Die helpen hen om te doen wat de Heere God graag wil. Wat hij fijn vindt. God bedoelt met het onkruid mensen die niet luisteren, die niet in Jezus geloven. Ze maken verkeerde keuzes. Ze doen stoute dingen. God ziet ons als de goede plantjes. Wij proberen te doen wat God graag wil. Mensen die niet geloven en mensen die wel geloven, kunnen dus naast elkaar leven, legt mama uit. Lisa knikt. Maar mama, wij geloven in Jezus en toch doen we ook stoute dingen. Mama glimlacht. Dat klopt, lieverd, dat klopt. Je lijkt op een klein plantje uit een zaadje. Natuurlijk doe jij verkeerde dingen, en ik ook. Maar God laat ons eerst nog even groeien. Als we van hem houden, dan ziet hij dat wij geen onkruid zijn, maar mooie plantjes die hij wilde zaaien. Wij doen ons best om van hem te houden. Alleen lukt dat niet altijd. Lisa vindt het een lastig verhaal, maar ze denkt snel aan haar plantjes en het onkruid dat erbij staat. Mag ik nog een koekje? Vraagt ze.
De overdenking van vanavond gaat over met name de eerste gelijkenis die we hebben gelezen over het onkruid tussen het koren. En dan staat daar in vers 30 van Matteüs 13, laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik wanneer het oogsttijd is tegen de maaiers zeggen, wie het eerst het onkruid, bindt het in bundels bij elkaar en verbrandt het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. En na de verkondiging willen we luisteren naar lied 799. Lied 799. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De gelijkenis die we vanavond hebben gelezen over het onkruid tussen het koren is weliswaar bekend, maar is ook de oorzaak van veel misverstanden. Want heel vaak wordt deze gelijkenis op een bepaalde manier uitgelegd en dan merk je dat het individualisme dat in deze tijd ook hoogtij voert, dat dat ook op de uitleg van de Bijbel gevolgen kan hebben. Gelijkenis op zich is wel duidelijk. Het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van God, waarover we ook vorige week hebben gehoord, toen het ging over het zaaien in de akker en het zaad wat vanzelf opkwam en wat vrucht droeg, wat weliswaar bedreigd werd door stenen en door het pad en door de distels, maar dat dat dus vrucht droeg. Dat was het uitgangspunt van vorige week. Alleen dan vraag je je af, ja, maar als het dan vrucht draagt in deze wereld, hoe zit dat dan? Hoe werkt dat dan? Hoe staan gelovigen te midden van mensen die niet geloven? Mensen die andere visies op het leven hebben. En hoe gaan deze beiden met elkaar om? Nou, en dan vertelt Jezus weer de gelijkenis en dan zegt hij weer dat het zaad van het evangelie gezaaid wordt op de akker en dat dat opkomt bij de mensen. Bij de mensen die erin geloven. Je zou dus kunnen zeggen dat het hier gaat over die mensen die 30, 60 en 100-voudig vrucht voortbrengen. En als dan de mensen slapen, dat betekent dus als er een moment van onachtzaamheid is, dan komt de vijand van God en die zaait onkruid tussen het graan. Je zou hier een verwijzing kunnen zien naar het paradijs, naar de zondeval. Op een moment dat Eva eigenlijk niet oplette, op een moment dat de mens even zijn aandacht liet schieten, kwam de Satan en verdraaide het woord van God en maakte er als het ware onkruid van. Het onkruid wat hier is bedoeld is waarschijnlijk dolik. En dolik lijkt sprekend op graan. De plantjes zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Pas als ze vruchten gaan voortbrengen, dan kun je het verschil zien. Want dan zijn de tarwekorrels goudgeel en de dolikkorrels zijn zwart en giftig. Maar op het moment dat er wordt gezaaid, is er dus eigenlijk nauwelijks verschil te zien. En zo zien wij het in de wereld ook. Want kunt u aan iemands gezicht zien of hij of zij wel of niet gelovig is? Ik niet. In een gesprek kom je misschien al iets verder, maar mensen kunnen zich ook anders voordoen dan dat ze in werkelijkheid zijn. Ze kunnen het geloof veinzen, ze kunnen veinzen geïnteresseerd te zijn, veinzen met God verbonden te zijn, terwijl ze in feite hun eigen weg gaan. En het kan ook andersom zijn. Dat mensen de indruk wekken alsof ze totaal niet geloven, terwijl ze diep in hun hart zo graag met God verbonden willen zijn, alleen het heel moeilijk hebben hoe ze dat moeten uiten. Met andere woorden, oordeel niet te snel. En dan schiet het jonge gewas op en ook het onkruid begon te groeien. En ja, dan zien die knechten van de Heer, die zien wat er gebeurt. En ze weten dat het nooit allemaal graan kan zijn. Ze herkennen als het ware ook het onkruid in de wereld. En dan zeggen ze, ja, wat moeten we daar nou mee aan? Of nee, eigenlijk vragen ze dat niet. Ze weten het wel. Ze zeggen dat onkruid dat moet weg. En wel zo snel mogelijk. En wij herkennen dat wel. We willen heel graag dat ongelovige gedachten niet te veel worden geuit, want dat zou mensen maar aan het twijfelen brengen. Kijk, er zijn mensen die zeggen, onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. En soms leggen ze dat uit als, nou, je moet alles een keer uitproberen en dan ontdek je vanzelf wel of het wel of niet goed is. Wat natuurlijk niet de goede uitleg is. Want de Bijbel bedoelt daarmee, onderzoek alle dingen en kies voor het goede. Met andere woorden, kijk om je heen, zie wat er gebeurt en kies in het leven de goede weg. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het is heel begrijpelijk dat mensen korte metten willen maken met het kwaad. Want het kwaad doet hen pijn. Als je in God gelooft, dan kun je het eigenlijk niet hebben dat er allerlei dingen worden gezegd die met God eigenlijk helemaal geen rekening houden. Net voordat ik hier naartoe ging, hoorde ik de reactie van ChristenUnie-fractieleider Segers op het rapport, de wetsontwerp wat vandaag door Pia Dijkstra is ingediend, dat mensen zelf de keuze hebben om hun leven voltooid te vinden en dan ook te kiezen voor de euthanasie. En hij zegt, ja, daar wordt helemaal met God geen rekening gehouden. Daar wordt net gedaan alsof de mens het zelf voor het kiezen heeft, alsof hij volstrekt autonoom is. Ik ga nu verder op die discussie niet in, maar je merkt aan zijn reactie wel hoe hij geraakt is door het feit dat in zo'n wetsontwerp met God eigenlijk geen rekening wordt gehouden. En dat bijbelse motieven als mijn tijden zijn in Gods hand eigenlijk totaal niet in rekening worden gebracht. En zo kunt u misschien nog heel wat voorbeelden noemen van dingen die u pijn doen, dingen die u in de wereld om u heen ziet, dingen die vanuit de ongelovige wereld op u afkomen. Ja, en hoe reageer je daar dan op? Nou, je zou natuurlijk kunnen zeggen, iedereen moet zelf maar weten wat hij gelooft. En dan gewoon zeggen van, nou, laat het zijn gang maar gaan en het zal vanzelf wel blijken of het goed is. Nou, en dat is denk ik die individualistische uitleg die je nogal eens tegenkomt. Alsof er geen normen zouden zijn. Alsof normen door jezelf worden gemaakt. Alsof je zelf bepaalt hoe je leeft. En alsof je dus ook niets van een ander zou mogen zeggen. Als een ander in de fout gaat, dan moet jij zwijgen. Als een ander andere ideeën heeft, dan moet jij maar niet al te veel opmerkingen maken. Nou, ik denk dat dat een volstrekt verkeerde uitleg van dit Bijbelgedeelte is. Dat dat helemaal niet de bedoeling van Jezus is. Als hij zegt, laat beide samen opgroeien tot de oogst. En dan zal duidelijk worden wat onkruid is en wat graan is. Ja, Jezus zegt wel dat wij niet te snel moeten oordelen. Want hij zegt, laat ze beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen. En later zegt Jezus ergens dat dat de engelen zijn. Wiet eerst het onkruid, bindt het in bundels bij elkaar en verbrandt het. He, dus God voert door middel van zijn engelen het oordeel uit. Het oordeel is inderdaad niet aan ons. Wij kunnen niet zien of iemand wel of niet gelooft. Maar we moeten het wel hebben over de uitingen van geloof en ongeloof. Het gaat hier niet om gemakzucht, om iedereen moet zelf maar weten wat hij doet. Nee, Gods claim op ons leven blijft liggen. Maar hij zegt wel, er is tijd voor genade. In het kinderverhaal werd dat mooi gezegd. Hè? Wij doen ook wel eens verkeerde dingen, ook al geloven we in God. Maar we krijgen de kans om te veranderen. Kijk, onkruid zal nooit in graan veranderen. Maar mensen kunnen veranderen. Mensen kunnen tot inkeer komen, kunnen nieuwe gedachten opdoen. Kunnen dingen gaan zien die ze eerst niet zagen. En je kunt daar de prachtigste voorbeelden van noemen. Mensen die tot het inzicht komen dat ze Gods genade nodig hebben. En dat ze zich aan Jezus als hun verlosser willen toevertrouwen. En wij mogen mensen door ze voorzichtig te corrigeren, door met hen mee te denken, misschien een paar stappen met hen mee te gaan, maar daar het evangelie tegenover te zetten, mogen we hen zover brengen dat ze Christus gaan erkennen in hun leven. En wat is het dan mooi dat daar vruchten uit voort mogen komen. 30, 60, 100-voudig. Ja, en dan denk je, krijgen mensen dat wel voor elkaar? Is het evangelie en is de mens die met het evangelie werkt wel zo sterk dat dat lukt? En ik krijg sterk de indruk dat in Matteüs 13 Jezus dat ook aan de orde stelt. In die tweede gelijkenis. Het koninkrijk van de hemel lijkt op een mosterdzaadje. Het kleinste van alle zaden. Maar het groeit uit tot een zeer grote struik waarin de vogelen des hemels nestelen. Met andere woorden, het lijkt wel klein. Maar geloof je dat het evangelie kan groeien? Geloof je dat het zo'n kracht heeft dat het mensen tot inkeer brengt? En dat het mensen Gods genade laat zien en hen brengt tot de aanbidding van hem? Het zijn best moeilijke vragen als je die stelt voor je eigen leven. Want je zult maar een buurman of een buurvrouw of een vriend of een familielid of wie dan ook hebben die met het geloof geen rekening houdt terwijl je daar zelf zoveel waarde aan hecht. Wat is het dan moeilijk om de juiste woorden te spreken? Wat is het moeilijk om ook op tijd te zwijgen? Hoe vaak hoor ik het niet van ouders dat ze zeggen ja, mijn kinderen of een van mijn kinderen gaat niet meer naar de kerk. Maar gelukkig komen ze thuis. En ik begin er maar niet elke keer over. Want dan stoot je ze misschien af. Ik denk dat dat heel verstandig is. Maar als je het niet meer kunt voorlezen of voorzeggen, kun je het geloof in ieder geval nog voorleven. Je kunt laten zien dat je werkelijk waarde hecht aan het geloof. En misschien heeft u ook wel zo'n herinnering in uw leven dat u denkt van ja, toen zag ik dat die en die echt geloofde. Ik weet het nog heel goed van mijn oma, daar logeerden we nog wel eens. En die had dan de gewoonte om bij het eten tussen de middag altijd te bidden voor de kinderen en de kleinkinderen dat ze ook Jezus mochten leren kennen. Dat het ze goed zou gaan, dat het zou lukken op school en in hun werk, maar ook dat ze kinderen van God mochten zijn. En toen zei ik ze, dat bid ik nou iedere dag. Iedere dag opnieuw. Kijk, dat is het voorleven. Ze zei heel weinig. Ja, in haar eigen gebed. Ook als wij er niet bij waren. Maar ze liet zien dat het voor haar waardevol was. En dat onthoud je. Het geloof is belangrijk. En het geloof leeft van rituelen, leeft van voorbeelden, leeft van inspirerende gelovigen. De vraag is dan, willen wij zo'n inspirerende gelovige zijn? En geven we God dan de kans om door onze woorden en door onze daden en door ons denken iets bij een ander teweeg te brengen? Dat die ander ziet, hé, God is genadig, God roept me, God wil dichtbij me zijn. Dan hoef je nog niet te oordelen, maar je gaat wel altijd het gesprek aan, geïnspireerd door het evangelie. En dan doe je geen water bij de wijn, dan doe je niet net alsof het evangelie net zo goed onkruid kan zijn, nee. Dan maak je duidelijk wat goed is en wat niet. En je maakt ook duidelijk dat je het zelf moeilijk hebt om het goede te volgen. Maar wel dat dat je diepste verlangen is. En dan brengt het zaad van het evangelie vrucht voort. Bij onszelf en bij anderen. Dat willen we in het komende lied ook horen. Wij moesten het maar wagen. Het is wel het wagen waard om niets meer mee te dragen dat onze ziel bezwaart. De wereld is te klein. Kom, ga met Jezus mee. In alle eeuwigheden moet het toch Jezus zijn. Amen. We zullen nu samen danken en bidden. We willen uiteraard bidden voor de zieken in en om onze gemeente. De mensen die thuis ziek zijn, we willen ook bidden voor de mensen in de tehuizen. Zojuist is bekend geworden dat de komende weken, de komende 2 weken, de tehuizen van Ter Valken en Ter Wehl weer volledig dicht gaan. Er mogen maar 2 vaste bezoekers per week komen. Ik denk dat dat voor de mensen die nu juist weer wat meer mensen mochten ontvangen in hun kamer en in het tehuis ook best wel een harde boodschap is. We willen voor hen ook bidden dat er toch weer wat eenzamer weken zullen gaan worden. We vergeten hen niet, we denken aan hen. En we willen ook bidden voor de wereld om ons heen, waar ook de coronabesmettingen op vele plaatsen weer toenemen, maar waar ook allerlei andere dingen gebeuren, waar mensen ongelukken krijgen, waar mensen ziek worden, waar geweld is. En we willen samen ook bidden voor hen. Trouwe God en Vader, dank u wel dat u voor ons zorgt, dat u ons redt van de ondergang. Dat u ons niet voor het onkruid laat liggen, maar dat u in ons het zaad van het evangelie ziet ontkiemen. En dat u heel teer en heel kostbaar met ons omgaat. Dat u ons vasthoudt, ook al is ons geloof maar klein. Klein als een mosterdzaad dat aan het opgroeien is. Ja, Heeren, het kan een hele grote plant worden. Ons geloof kan een geweldige kracht zijn. Maar we weten uit eigen ervaring dat dat het niet altijd is. En daarom bidden we u, Heere, schenk ons kracht door uw geest. En laat uw evangelie in ons groeien en bloeien. Geef ons ook het geduld met anderen. Dat we hen niet afschrijven, maar dat we met hen in gesprek gaan vanuit de kracht van het evangelie. Ook duidelijk zeggend wat de waarheid is. Maar niet op een zodanige manier dat we iemand de waarheid zeggen. Negatief, hard, zonder liefde. Heer, geef dat de liefde altijd de boventoon mag voeren. En zelfs al zeggen we dan dat bepaalde dingen in onze ogen niet kunnen, en halen we daar ook het evangelie bij, laat het dan toch altijd een gesprek blijven, waarin we bescheiden zijn, wetend dat ook wij van genade moeten leven. Heer, we willen u vragen of u wilt zijn met allen die twijfels kennen in hun geloof, die soms aanvechtingen hebben om de juiste weg te blijven volgen. Wees ons allemaal nabij en houd ons vast in uw genade. Geef dat we niet gemakzuchtig zijn, dat we niet de waarheid in het midden laten, maar dat we duidelijk zijn, dat we de evangelie voorleven, maar zo ook een aantrekkende kracht hebben. We willen u bidden voor de zieken in en om onze gemeente, de mensen die met grotere of kleinere gezondheidsproblemen te maken hebben, wees hen nabij. Wilt u ook zijn met de mensen in de tehuizen die zo blij waren dat ze weer veel meer bezoek mochten ontvangen en die nu door de corona-uitbraak in Goes, de vele besmettingsgevallen, ook weer zien dat de deuren gesloten worden en dat alleen 2 vaste bezoekers per week mogen komen. Heere God, wilt u hen nabij zijn en wilt u hen uw liefde schenken en laten merken dat ook in die omstandigheden u bij hen bent. Geef dat ook deze diensten die worden uitgezonden daaraan mee mogen werken. We weten hoe trouw daar in de tehuizen naar geluisterd wordt en hoeveel waarde daaraan door mensen wordt gehecht. Heer God, dank u wel dat zo ook het zaad van uw evangelie mag gestrooid worden daar. We willen u ook vragen of u in de wereld wil zijn, op allerlei plekken waar mensen soms bang zijn. Bang voor de dingen die gebeuren, voor het geweld, voor ongelukken, voor ziekte. Heer, bescherm hen met uw machtige hand en bewaar hen in uw hoede. We willen u vragen of u wilt zijn met het werk van onze gemeente, dat ook voortgang vindt, ook al is het op aangepaste wijze. Heer, geef uw kracht eraan, uw zegen. We bidden u ook voor hen die op vakantie gaan of op vakantie zijn. Geef hen een goede tijd, een tijd van recreëren, van uitrusten, van opnieuw op adem komen. En geef dat zij zo ook nieuwe kracht putten om weer aan het werk te gaan als de tijd daar is. Vader, zo willen wij u danken voor al uw goedheid en uw trouw. Voor al uw genade en uw geduld met ons. Hoor ons gebed. In de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. Dan willen we nu ons geloof belijden tot slot van deze dienst. En we luisteren daarna naar lied 802. Lied 802, door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs. Heer God, wij zijn vervreemden door te luisteren naar uw stem. Breng ons samen met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem. Lied 802, na de geloofsbelijdenis. We spreken met heel Gods kerk in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Deze week de opname op vrijdagavond, volgende week weer gewoon op zaterdagavond om 7:00. Ook dan hopen we weer bij elkaar te zijn. We willen nu van hier gaan of thuis weer verder gaan met de dingen waar we mee bezig zijn. Gedragen door de zegen van onze God, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allemaal. Amen.